NPO Radio 1. Avro Tros.
Kamerbreed. Met Suzanne Bosman.
Goedemiddag. Kamerbreed zonder Kees Boman deze week, maar wel met drie gasten. Tweede Kamerleden Renske Leijten van de SP en Bram van Ooyik van GroenLinks. Welkom allebei, fijn dat jullie er zijn. En ook welkom aan René Cuperus, wetenschappelijk medewerker van de Denktank van de Partij van de Arbeid, de Wiardi Beckman Stichting. Maar, meneer Cuperus, het is uw laatste werkdag daar.
Dat klopt.
Ja, want u gaat iets anders doen?
Vanaf maandag ga ik naar het ministerie van Buitenlandse Zaken.
En wat gaat u daar doen?
Ja, daar word ik uitgeleend door de Universiteit van Amsterdam. En daar word ik een soort van tegendenkstrateeg.
Wat is dat? Bij alles zeggen
ja,
van
bij alles
het
nee
kan
zeggen.
Ook anders? Ja?
Overal. Nou, het is natuurlijk een spannend moment voor Nederland. Met de Brexit, met Trump. Dus het hele buitenlandse beleid van Nederland moet eigenlijk opnieuw worden uitgevonden en uitgedacht. En daar ga ik mee helpen.
Maar dat is dan voortdurend zoeken naar andere argumenten. Dus tegenargumenten.
Wat voor soort nieuwe coalities moeten we in Europa sluiten? Als nu Engeland wegvalt, wat moeten we... Stel dat Trump heel lang blijft, eeuwig blijft, wat gaan we dan doen op veiligheidsgebied en op defensiegebied. Dus de hele heroriëntatie van het buitenlands beleid van Nederland.
Ja, eens kijken,
daar ga ik over meedenken.
Ja, het komende uur horen we al misschien welke kant dat dan zo'n beetje op zal gaan. Wij nemen de politieke week door in Nederland en verder in Europa. Ja, wir schaffen das, zei de Duitse kanselier Merkel 2 jaar geleden over de opvang van vluchtelingen, zonder dat eerst aan de bevolking gevraagd te hebben. En nu blijkt dus dat ze dat niet helemaal goed had ingeschat. Want haar CDU heeft kiezers verloren aan de AfD, die als derde partij in de Bondsdag komt. D66, PvdA en GroenLinks hier vonden jarenlang dat wij, burgers van Nederland, meer inspraak moeten hebben. Pleitten daarom voor een bindend referendum. Tot bleek dat de eigen leden daar niet meer op zaten te wachten. Na alle gedoe rond referenda over de Europese grondwet en het Oekraïneverdrag. Hoe kan het dat de partij top en de leden over zoiets wezenlijks zo verschillend kunnen denken? En de toekomst van de Europese Unie. De Franse president Macron ontvouwde deze week zijn visie, pleit voor meer Europese integratie. Maar ja, is meer Europa dan het antwoord op de zorgen van zoveel Europeanen? Luisteraars kunnen ons zien op de site van NPO Radio 1, op NPO Politiek, en reageren via @ Kamerbreed.
Dit is Kamerbreed van Avro Tros.
Ja, eerst maar eens het gesprek van de dag. Al 3 dagen inmiddels. Defensie, minister Hennis, die volgens het AD vandaag zo goed als weg is. Bovenop het OVV-rapport van donderdag over de dood van 2 militairen in Mali komt ook nog eens de aangifte van commando's tegen Defensie naar aanleiding van een dodelijk ongeluk met een collega bij een oefening in Ossendrecht. Hoorden we net al over in het nieuws. Nog een citaat uit het AD. Als Hennis met spanning op haar gezicht de ministerraad verlaat, ze valt uit haar rol. Ik sta op knappen. Ik ben ook maar een mens. Haar woordvoerder moet haar kalmeren, tot zover het citaat uit het AD. En bijna tegelijkertijd zijn minister Asscher, de PvdA vicepremier, dit tegen NOS-collega Lars Geerts.
Het valt niks aan te relativeren. 2 jonge mensen dood, 1 zwaar gewond. En we hebben in een rapport kunnen lezen dat er een reeks van momenten is geweest waar er niet iets is gedaan wat het had kunnen voorkomen. Dus dat is zo zwaar als het maar kan zijn.
Maar dan moet iemand op een gegeven moment zijn politieke verantwoordelijkheid nemen. De zwaarste consequentie, aftreden.
Zeker. En ik vind het ook zwaar genoeg voor die consequentie.
Ja, niet bij naam genoemde VVD'er zegt in de Telegraaf: dit is geen dolk in haar rug, maar een samurai zwaard. Ja, je zou bijna zeggen Shakespeare aan het Binnenhof. Renske Leijten, Bram van Ooyik, René Cuperus. Hoe kwalificeert u dit, Renske Leijten? Wat is hier aan de hand?
Nou ja, het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is heel helder. Hè? Er zijn 2 mensen dood, dat had niet moeten, niet gehoeven. Er is fout op fout gestapeld en we weten dat dit niet de eerste keer is. Het is het derde vernietigende rapport in korte tijd over hoe er omgesprongen wordt met de veiligheid van militairen en dat de wens om inzet te hebben in de wereld.
Dus kijkt iedereen naar mevrouw Hennis en dan zegt Lodewijk Asscher, die zegt eigenlijk zoiets van: ja, ik zou aftreden.
Ze moet eerst het debat voeren met de Tweede Kamer en daarna is het tijd voor politieke consequenties. Maar ja, ik denk dat wat vicepremier Asscher zegt klopt. Het is heel duidelijk. Maar tegelijkertijd, de Partij van de Arbeid zat wel aan tafel toen deze besluiten werden genomen. Mm-hmm. Als het gaat over de Mali-missie, dan is dat gewoon een besluit van dit kabinet geweest. Grote wens van de Partij van de Arbeid. En daarom hebben we dit Kamerdebat ook nodig om dat soort zaken ook te belichten.
Maar even tussen die 2 partijen onderling, Bram van Ooyik, een demissionair PvdA-vicepremier fakkelt zijn collega van de VVD af.
Ja, ik weet niet of dat zijn bedoeling is geweest. Maar ik denk wel dat het een buitengewoon onhandige manier van formuleren is geweest. Ja, hij heeft uiteraard willen benadrukken hoe ontluisterend en schokkend de conclusies van het rapport zijn. En dat daarvoor politiek verantwoording moet worden afgelegd. Dat vind ik ook. Ik vind dat dat in eerste instantie in de Kamer moet gebeuren. Daar is iedereen bij gediend. Dat gebeurt dinsdag. En je kunt ook zeggen, siert de minister dat ze daar gewoon dan gaat staan. En dan kunnen we met haar debatteren. Maar ja, zo'n actie van Asscher is daar denk ik niet heel behulpzaam bij. Nee.
Ja, zijn ze helemaal op elkaar uitgekeken, meneer Cuperus? Partij van de Arbeid en VVD.
Ja, ik ga natuurlijk minder erover dan zij. De Kamerleden gaan over het vertrouwen in de minister.
Nee, maar je kijkt ernaar en hoort dus wel eens wat.
Nou ja, ik ben het eigenlijk wel. Ik denk, pas ook op van Haagse overdrijving. Met die focus op Asscher. Ik denk dat de familieleden een veel grotere rol hebben gespeeld. Hè. De uitspraken van de moeder, van de broers, de andere relaties hierover. Dat zet misschien nog meer morele druk op de minister dan zo'n politieke uitspraak van Asscher. Die niet heel chic is, maar wel begrijpelijk. Als je zo lang traineert met een kabinetsformatie. Mm-hmm. Deze man, die trappelt om oppositie te gaan voeren, maar die krijgt er geen kans voor, want het kabinet dat komt maar niet klaar.
Ja, en dus daar dan krijg je rolverwisselingen waar irritatie over.
Dus dat speelt helemaal wel een rol.
Ja, zag je bijvoorbeeld ook, want dat is toch ook nog wel aardig om even te laten horen, Henk Nijboer van de Partij van de Arbeid, in dat debat vorige week maandag over het eigen risico. Hij kwam bijna niet uit zijn woorden, bloosde van woede en sloeg met de vlakke hand op de tafel.
Wie heeft die spoedprocedures hier bedacht? Van wiens voorstel? Ja. Van wiens voorstel? Behandelen hier. Welk wetsvoorstel is dit, voorzitter? De minister staat er niet eens achter.
Ja, ze zijn er helemaal klaar mee, heb je de indruk.
Ja, dit is ook opmerkelijk, want het is natuurlijk een begroting van de Partij van de Arbeid en de VVD. Tegelijkertijd heeft de Partij van de Arbeid zich vol bij de oppositie ten opzichte van de formerende partijen aangesloten. Dat zegt, kom op verlaging nu. Wat ik overigens ook logisch vind. Je ziet gewoon dat de Partij van de Arbeid het heel ingewikkeld vindt dat het zo lang duurt. Afgelopen week was er een debat waarbij moties ingediend werden over arbeidsdiscriminatie. En daar zei Asscher, ik heb geen mening over de moties. Het is aan de Kamer. Ik ben hier toch over een paar weken weg. En dat laat de frustratie zien. Maar je hoort zo'n frustratie natuurlijk niet te laten zien bij zo'n onderzoeksrapport. En tegelijkertijd denk ik ook wel dat het goed is dat er vanuit het kabinet het geluid komt dat ze het serieus nemen. Mm-hmm. Dat de VVD daar vervolgens weer woedend over is, dat maakt het heel lelijk. Omdat je niet wil dat hier het gaat over posities. Het moet over de inhoud gaan. Het moet ook gaan over de toekomst van ons leger. Mm-hmm. Want als je zo bezuinigd hebt als de afgelopen jaren en tegelijkertijd wil je altijd de missies in het hoogste geweldspectrum hebben. Ja, dat verhoudt zich dus niet met elkaar. Dan staat de veiligheid van de militairen achter de inzet. En daar moeten we het wel ook over hebben.
Ja, maar nog even over die wurggreep nu tussen VVD en Partij van de Arbeid. Ik begrijp dat het bijna afgelopen is. NRC schrijft op basis van wat ingewijden zeggen dat maandag 9 oktober er een regeerakkoord ligt. Ja, kunt u ook aan het werk,
deze lelijke confrontatie tussen PvdA en VVD zal wellicht de totstandkoming van een kabinet net nog iets bespoedigen, dus dan komt er misschien toch nog iets.
Ik wil daar wel. René Cuperus, ja.
Nou ja, onderschat. Ik was ook wel tamelijk geschokt door de eerste reactie van mevrouw Hennis overigens op dit onderzoeksrapport. De totaal weinig empathische manier waarop ze dat deed. Dat heeft volgens mij ook iets in gang gezet waardoor we nu in deze Hennis-crisis zitten. Ook omdat ze heel slecht reageerde. Totaal geen begrip had voor de achterliggende situatie.
En mevrouw Leijten verwijst naar de reactie van de familie ook. Dat je ook wel denkt, waarom? Hè, want Middendorp die is er dan geloof ik gisteren geweest bij die familie. Ja, waarom niet al maanden eerder? Gewoon even zonder fotografen. En,
ja, maar dat is dat is precies wat je ziet uit die drie rapporten. En dat zie je nu eigenlijk ook. De defensieorganisatie is heel erg met zichzelf bezig. En heel weinig met dit soort zaken. Het empathisch vermogen is er in dit geval niet geweest. En het is heel schadelijk. Maar dat geldt hetzelfde voor die commando's die nu zeggen, hallo. Wij hebben jarenlang getraind in grote onveiligheid. Het is bijna een wonder dat er niet veel meer mis is gegaan. Dus ja, die hele defensieorganisatie zal ook naar zichzelf moeten kijken. Hoe ze georganiseerd zijn en waar hun prioriteiten liggen.
Als dinsdag dat debat is, dan zal uw inzet zijn van wij waren het er sowieso niet mee eens als SP? Met de missie Mali?
wij denken heel anders over onze krijgsmacht dan eigenlijk de rest van de Kamer. Wij zouden graag zien dat onze krijgsmacht niet meevecht in het hoogste geveldspectrum. En bijvoorbeeld voor vredesmissies ingezet wordt. Dat we niet de JSF en al die onderzeeboten aanschaffen. Maar wij zullen voornamelijk het hebben over de veiligheid van de militairen bij missies. Er is ons altijd beloofd dat de veiligheid voorop stond. En we zien nu eigenlijk in 3 recente rapporten achter elkaar dat dat niet het geval is. Ja. En daarvoor... Ja, zijn wel meer mensen verantwoordelijk dan alleen maar de minister
van
Defensie.
We kwamen nog een blog tegen van uw collega Jasper van Dijk... die daar in het kamp in Mali was geweest, jaren geleden alweer... en zegt van ja, er is van alles mis. Er wordt geklaagd over van alles, van wc's tot de koeling... tot watergebrek en de onveiligheid. Dan zegt de militaire leiding, die klachten zijn zwaar overdreven. Ja. Het is nu eenmaal geen 5-sterren hotel. Niettemin wordt erkend dat de veiligheid beter kan. Dus men was ervan op de hoogte. Van, dus moet de Kamer niet ook een beetje naar zichzelf kijken, omdat er toch een meerderheid, GroenLinks ook, het er wel mee eens was dat die mannen en vrouwen
erheen
gingen.
Ik vind dat echt eerlijk gezegd toch wel dingen die je uit elkaar moet houden. Hè. We hebben terzijdentijd een discussie gevoerd over de zin zin van deze missie. Ik denk nog steeds, eerlijk gezegd, ondanks alles wat we nu weten over het gebrek aan veiligheid, dat het een zinvolle missie is. Ik vind niet dat daarmee nu ineens gezegd wordt dat het feit dat wij aan een VN-missie bijdragen in Mali, in dit geval dat we dat niet hadden moeten doen. Dat is een ander soort discussie. Dat gaat over een ander soort afweging. En als je ja zegt tegen zo'n missie, dan doe je dat in de vaste veronderstelling. En daarmee moet je afgaan ook op wat vanuit de defensieorganisatie zelf en door de minister uiteindelijk zelf wordt gezegd. Dan doe je dat vanuit in de veronderstelling dat de veiligheid van de mensen die je als Kamer mede uitzendt, is gegarandeerd. Het schokkende van dit rapport is dat hieruit blijkt dat dat dus niet kan. Je kunt dus niet kennelijk ervan uitgaan dat een missie die je steunt, omdat je het doel van die missie steunt, dat die missie ook daarmee veilig is. Je kunt dus niet afgaan op wat in dit geval de minister of de defensieorganisatie zelf voor signalen geeft. Dat is schokkend.
Moet de Kamer daarover verrast zijn? Van hé, daar kunnen we dus blijkbaar niet van uitgaan?
Nou, nee, dat is volgens mij de reden waarom de minister zou moeten aftreden. Mm-hmm. Omdat ze gegarandeerd heeft of gesuggereerd heeft dat die missie veilig was. Blijkt niet zo te zijn na uitgebreid onderzoek. En dat is een professioneel tekort van de hele organisatie waarvoor de minister uiteindelijk verantwoordelijk is. Mm. En dat staat inderdaad, ben ik helemaal met Bram eens, los van de validiteit van die missie zelf. Een Kamerlid kan niet beoordelen of die granaten wel of niet deugen. Zo ver kunnen zij niet kijken in zo'n defensieorganisatie. Je moet uitgaan van de informatie die je krijgt.
Het zorgelijke is bijvoorbeeld dat er ook vanuit Defensie zelf regelmatig is gewaarschuwd. Hè? En zelfs in dit specifieke geval gezegd is, die granaten zijn nooit gecontroleerd. En dat had wel moeten gebeuren, want ze zouden wel eens niet veilig kunnen zijn. Als dan vervolgens dat soort dingen blijken gebeurd te zijn, zonder dat verder iemand daarvan op de hoogte is, dan moet je dat echt loszien van de politieke afweging. En het is waar dat de SP die heeft gezegd, we zijn niet voor die missie. Maar ja, ik zou dat toch wel, en wij hebben bijvoorbeeld gezegd, wij zijn wel voor die missie. Ik zou dat toch echt wel als een ander soort van discussie willen zien.
Maar hoe kan je dat nou loszien? Want er is net een paar weken geleden, en daarom zeg ik ook, de uitspraak van Asscher is misschien logisch als je kijkt naar de inhoud van het rapport, maar tegelijkertijd heeft de PvdA net zoveel boter op het hoofd. Want een paar weken geleden nog maar is er besloten om de missie te verlengen in Litouwen, Mali, Afghanistan en Irak, Syrië. Terwijl er dit soort signalen zijn, terwijl er nu dit rapport ligt. En nu heeft Hennis gezegd, ik ga een operationele stop afkondigen. Heeft ze afgekondigd, gaat alles controleren. Een pauze. Dat is wel het moment waarop je juist de discussie moet voeren. Willen we deze missies in relatie tot de veiligheid van onze
militairen? Nog even van ooit, want dan wil ik met de andere onderwerpen door.
Daar gaat de Kamer is gevraagd om in te stemmen met het besluit van het kabinet om die missies te verlengen. En ik denk dat wij nu dat debat zullen hebben op een heel andere manier, waarbij we de vraag naar de veiligheid van de soldaten die daar zitten op een andere manier zullen meewegen, nu we dit rapport gelezen hebben, dan we deden.
Kunnen we ervan uitgaan dat na het debat ze zal zijn afgetreden?
Nou, je kunt nergens van uitgaan, maar dat er hiervoor verantwoordelijkheid moet worden genomen op politiek niveau lijkt me duidelijk.
En dat dit ingewikkeld is voor de formerende partijen ook, hè? Want de positie van de Partij van de Arbeid is natuurlijk ingewikkeld. Maar de positie van andere partijen, zoals het CDA... die juist altijd ook heel erg naar die veiligheid gekeken heeft... ook, en je zou toch niet hopen dat omdat je aan de formatietafel zit... dat daar op dit vlak deeltjes worden gesloten.
Oké, dus dat wordt ook nog interessant om dat aanstaande dinsdag te gaan bekijken.
Kamerbreed. Met Suzanne Bosman.
3 minuten voor 2:30 is het. Aan tafel Bram van Ooyek, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Renske Leijten van de SP. En René Cuperus van de Denktank van de Partij van de Arbeid. Nog één dagje. Meneer Cuperus, u houdt zich veel bezig met populisme, met de Duitse politiek, met Europa. Populisme, straks hebben we het er nog uitgebreid over. Maar omdat het moet, omdat het er zo aanwezig is als onderwerp. Of omdat u dat ook echt een heel intrigerend onderwerp vindt?
Allebei. Allebei. Het is natuurlijk iets waar we niet omheen kunnen. Hè. We leven in een populistische tijdgeest, zeggen sommige onderzoekers zelfs. Hè. Je ziet het van Trump tot Brexit. Even was het idee dat na Trump en Brexit... het nationaal populisme helemaal over het continent Europa heen zou komen. Bij de Nederlandse verkiezingen, bij de Franse verkiezingen... bij de Duitse verkiezingen. Dat bleek mee te vallen, tegen te vallen, net hoe je naar kijkt. Hè. In Nederland is Wilders uiteindelijk de tweede partij geworden. In Frankrijk heeft Macron Le Pen... met een grote triomf verslagen. Overigens wel als eigen anti-establishment kandidaat. En hij heeft het hele gevestigde politieke stelsel in Frankrijk... min of meer vernietigd. Dus er is van alles aan de hand in de politiek. En Duitsland leek altijd het oog in de orkaan. Het land waar alles langs heen ging. En het bakenmat van stabiliteit en zekerheid... onder leiding van de koningin van de stabiliteit en zekerheid... Angela Merkel. En juist daar hebben we, terwijl we dachten... dat het populisme min of meer verslagen was... dat na de Franse verkiezingen... Ze zag je ook in Europa en Brussel, zag je opeens... we gaan weer vol gas met de Europese integratie... want dat populisme hebben we verslagen. En toen kwam opeens de verrassing van Duitsland. De schok van Duitsland, waar het populisme in de vorm van de
reality AfD, check eigenlijk.
Ja, waar die toch die daar... veel groter toesloeg eigenlijk dan iedereen verwacht had.
Nou, populisme is als je het heel makkelijk vertaalt... wat de mensen willen, wat het volk wil... Laten we het beginnen. Oké, niet helemaal. Okay. Ik wil het hebben in ieder geval over het referendum. En dan gaat het toch ook over wat de bevolking eventueel zou willen. Dit zagen we woensdag in de Kamer. We horen als eerste Ronald van Raak van de SP.
Ik sta hier, maar ik hoor hier niet te staan. Hier horen natuurlijk Kamerleden te staan van GroenLinks, Partij voor de Arbeid, D66...
Voorzitter, misschien moet ik nog even uitleggen voor de mensen thuis... die er niks meer van snappen wat er nou eigenlijk aan de hand is. Want je hebt 3 partijen die meewerken aan een prachtig initiatiefwetsvoorstel... en ze komen met allerlei smoesen om het niet te steunen.
Ja, ik zou de heer Bosma willen uitnodigen om eens een keer... bij een democratische vereniging langs te komen. En dan kunt u zien wat voor verrijkende effecten dat heeft.
Dank aan de heer Van Dijk voor de uitnodiging om naar het PvdA-ledencongres te gaan. Maar ik beperk me liever tot de congressen van mijn eigen partij. Dat doen we meestal bij Geert thuis met z'n tweeën. Dan maakt mevrouw Wilders nog wat lekkere hapjes. Komt Dion 's avonds laat nog, dus nee, dank, ik kom niet.
We hebben heel lang aan dit voorstel gewerkt. Maar de werkelijkheid ondertussen is veranderd. De maatschappij is veranderd. Het congres van GroenLinks heeft besloten om niet alleen maar mee te gaan in een nieuw wet die ja en nee zegt.
Hier is al 3000 jaar over nagedacht. En het antwoord is een referendum.
Ja, dan altijd toch weer even ver terug in de tijd met Thierry Baudet. Meneer Cuperus, heeft Ronald van Raak van de SP gelijk... dat hij dat initiatiefwetsvoorstel voor dat correctief referendum... heeft overgenomen van Partij van de Arbeid, D66, GroenLinks?
Ik vind van wel, ja. Ik vind het referendum geen wondermiddel... maar wel een noodzakelijk middel in een tijd waarin de politiek erg onder druk staat... en politieke partijen erg verzwakt zijn... In een tijd waarin Europa enorm veel macht naar zich toe eigent... daarin moet je meer zeggenschap aan de bevolking geven... dan in de tijd van de verzuiling. Ja. Toen de banden tussen politiek en achterban veel sterker waren dan tegenwoordig.
Ja. Uw leden, meneer Van Ooyek, die staan er in één keer niet meer achter. Nou ja, in één keer, die stonden er niet meer achter. Dus daarom moest u het laten liggen.
Ja, dat is een vorm van democratie, luisteren naar je leden.
Ja. En, hoe kan dat?
Dat die leden er niet achter staan.
Nou ja, en de leden, om het zo maar eens te zeggen, zo verschillend erover denken.
Wij hebben veel discussie in de partij over hoe kunnen we burgers meer bij de politiek betrekken. En hoe kunnen we in feite op die manier de democratie versterken. Daar zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden voor om dat te doen. En uiteindelijk is ons congres tot de conclusie gekomen dat een laat ik zeggen, een eenvoudige ja- of nee-stem aan het eind van een proces van besluitvorming niet de beste manier is om te beginnen. Dat is overigens, lijkt mij, het volste recht van een partij, van een fractie, van een congres, om dat besluit te nemen. Of je het daar nou mee eens bent of niet. Wat mij eerlijk gezegd heel erg heeft verbaasd, die uitspraak van het congres. Ja. Nou ja, dat was een niet heel onlogische uitkomst van een wat langere discussie, waarin ook dingen zijn afgesproken over wat er wel moet gebeuren. Wat mij alleen heel erg verbaasd heeft in het debat, is niet dat we daarover van mening verschillen met partijen die voor een referendum zijn, maar dat ons echt op een manier van alsof we iets heel erg oneigenlijks hebben gedaan door van mening te veranderen of door naar onze leden te luisteren. Mevrouw Leijten die zegt van, goh, dan gaan de leden van die partijen bepalen of Nederland een Nou, dat bepalen onze leden niet, maar onze leden bepalen wel wat wij van GroenLinks vinden. Dat lijkt
bij
me
SP
vrij.
Bij SP staan de leden er natuurlijk heel anders in.
Ik heb geen idee
wat
de leden van de SP vinden, maar u hoort meneer Bosma zeggen van, ik maak dat bij mijn partij samen met Geert Wilders uit. Nou, lekker, doe dat vooral op die manier. Maar spreek dan niet hele grote woorden over democratie tegen partijen die daar lang over gediscussieerd hebben en die wat anders zijn gaan denken.
Ja, kijk, het is natuurlijk op zo'n partijcongres is het een heel klein gedeelte wat beslist over de hele bevolking dat zij geen stem meer krijgen. En dat heb ik ironisch genoemd.
De Kamer beslist dat. Ons congres beslist niet over de Nederlandse bevolking, maar over wat GroenLinks vindt.
Ja, wel degelijk.
Nee, over wat GroenLinks vindt.
En daarmee of er een meerderheid of geen meerderheid is. Kijk, en ik heb het ik vind dat je burgers ten alle tijden moet betrekken bij alles en zeggenschap moet geven. En niet alleen maar meepraten, maar uiteindelijk ook meebeslissen. En dat meebeslissen ligt ook in het ja of nee kunnen zeggen op het uiteindelijk. En daar, en ik ben het heel erg eens met wat René Couperus zegt, gaat steeds meer naar Europa. We hebben steeds minder eigenlijk zelf te beslissen. Maar mensen hebben het ook in hun buurt, op hun werk, in de school, met de woningbouwcorporatie, steeds vaker het idee, zij beslissen over ons. Dan is het een referendum een instrument om mensen die zeggenschap te geven, als ze het zelf willen. Ja. Hè? Als ze het zelf willen. En wat ik ook een belangrijk element vind, is er wordt gezegd, we hebben een democratie waarin je partijen kiest en die controleren de macht. Maar je weet nooit wat je precies kiest. Omdat je niet weet welke coalitie er komt. En kijk bijvoorbeeld naar het eigen risico. Heel veel mensen dachten, die gaat in ieder geval omlaag. Of hij gaat verdwijnen. En het is nog geen half jaar verder. En we hebben een gigantische strijd over gelijk blijven. Mensen begrijpen daar gewoon geen donder meer van.
Ja, even een reactie op Bram van Ooyen. Er spelen hier nog wat meer dingen. Dat populisme speelt hier ook een grote rol bij. Je had dat mooie woord demofobie van Nisco Dibbelboer, oud-PvdA-Kamerlid, volksangst. Dat populisme, dat heeft volksangst losgemaakt, vooral bij de hoogopgeleiden in onze samenleving. Die zijn zo geschrokken van Trump, van Brexit, van het Oekraïne-referendum, van het tegen Europa zijn. Er zit een soort harde kloof in onze samenleving tussen twee groepen. En dat is een debat over de toekomst van onze samenleving. Daar is een enorm meningsverschil over. En dat meningsverschil zit een beetje tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden, tussen elites en niet-elites. Daar is dat populisme een antwoord op. En ik vind het niet zo geweldig dat progressieve partijen voor een referendum waren in progressieve tijden en tegen een referendum zijn in rechtspopulistische tijden. Dat is een beetje wat je ziet op die congressen van die progressieve partijen. En nog een punt. Kijk, Nederland is een raar land. Nederland is een bestuurdersdemocratie. Ja. Geen burgerdemocratie, maar bestuurdersdemocratie. Anders dan in onze omringende landen stemmen wij nooit op de macht, maar altijd op de controle van de macht. We stemmen niet op de premier, we stemmen niet op een president, we stemmen niet op een burgemeester, nee, we stemmen op de raden. We zijn een heel egalitair land, gelijkheid is heel belangrijk, maar behalve als het om besturen gaat, dan zijn we helemaal geen gelijk land. En eigenlijk is alle staatkundige parlementaire vernieuwing is mislukt, al 30 jaar. We lullen erover, er is nog nooit wat gebeurd. Ja. De huidige gevestigde politiek wil niks veranderen, vindt het prima zo. Ja, en daarmee hebben wij het populisme over ons afgeroepen.
Van Ooyek.
Nou, ik
erg problematisch.
Het idee dat wij dit standpunt zouden innemen uit volksangst of omdat we niet geïnteresseerd zouden zijn in verbetering van de democratie, dat is echt onzin. Dat weet René Couperus ook best. Je kunt van mening verschillen over de feit of zo'n correctief referendum, want daar ging het nu over, het beste instrument is om dat te doen. Ik ben het helemaal eens met iedereen die zegt, we moeten burgers meer bij besluitvorming stroming betrekken. Dat gebeurt ook op heel veel plekken. Het gebeurt ook op heel veel plekken nog onvoldoende. Daar kan heel veel beter. Alleen wij hebben uiteindelijk de afweging gemaakt. En dat heeft eerlijk gezegd met angst voor de mening van het volk in progressieve of conservatieve tijden niks te maken. Dat het correctief referendum, waarin het uiteindelijk versmalt wordt tot een simpel ja of nee aan het eind van het proces. Dat we dat niet het beste instrument vinden om die democratie te verdiepen. Daar mogen overigens andere partijen uiteraard anders over denken. Ja, maar ik geloof niet dat wij
er anders over vroegen.
Ja, zeker. Ja, dat is ook zo. Maar ik vind het helemaal niet erg om te zeggen, wij hebben een debat gevoerd in de partij. Dat hebben we zeer intensief gevoerd. En als gevolg daarvan zijn we anders gaan denken. En daarom hebben we dit initiatief niet langer gesteund. Wat is daar nou oneigenlijk aan of zo?
Ik nog interessant van mevrouw Leijten, Ronald van Raak nam dat dus over, hè, eigenlijk,
ja,
dat, hoe dat ging. Nou,
prima, natuurlijk. Want, dat moet hij vooral doen. Als
u zou het stiekem best wel fijn vinden als het dan...
Nee, ik vind helemaal niet stiekem. Okay. Ik vind prima dat hij zegt van, nou, wij vinden dat wel een goed instrument.
Ja, dit is staatsrechtelijk ook nog wel een dingetje. Want je hoort eigenlijk een wet die is aangenomen die de grondwet wijzigt, direct de eerste dag dat het parlement beëdigd wordt, gewoon opnieuw in te dienen als indieners. En dan had GroenLinks zo groot moeten zijn om een indiener te hebben.
Maar waar ik naartoe wil, dat ik het wel interessant vindt dat u het heel belangrijk vindt dat burgers zich uit kunnen spreken.
Zeker.
Maar uw eigen partij, afgelopen weken gaat het heel veel, wat de Volkskrant het spook van Sharon Gesthuizen noemde vandaag. Vond ik wel een gewaagde beeldspraak overigens. Hè, maar over dat er van de leden, die discussie, die te weinig inbreng zou zijn. Dat er een discussie is over,
ja, maar dit is precies...
moeten we centraal geleid actie, oppositie voeren of meer ruimte geven voor leden. En dan vind ik het wel interessant om naar u te kijken inderdaad en te zeggen van, nou ja, maar de burger die moet kunnen zeggen wat hij wil.
Ja, maar binnen onze partij hebben we enorm veel debat. Juist ook rond de voorzittersverkiezing tussen Sharon Gesthuizen en Ron Meijer is dat debat enorm groot geweest. En dan uiteindelijk stem je en is er een uitkomst. Dat heet ledendemocratie. Ja. En onze partij heeft gekozen voor die koers. Die koers is de afgelopen jaar, hè. Ron Meijer is nou 2 jaar voorzitter. Afgelopen 2 jaar iedere keer weer ter discussie gesteld. Ook door het partijbestuur zelf. Van moeten we dit zo doen of niet? En we zijn hele grote stappen aan het zetten. We gaan bijvoorbeeld de volgende voorzittersverkiezing echt door de leden in de afdeling laten doen. Daar hoor je dan niks over in de krant. Want het is heel erg leuk om mensen die kritisch waren en kritisch blijven, maar die het interne debat hebben verloren, iedere keer weer in de krant te zitten, maar wij gaan, en dat is voor onze partij echt een enorm grote stap.
Het spook van Gesthuizen heeft nog wel wat achtergelaten.
Nou ja, ik denk dat het goed is om een discussie te hebben intern, en ik zou niet over een spook willen spreken, want ze leeft nog en het is absoluut geen spook om te zien. Ze is een hartstikke mooie dame. Dus nee, maar er is een debat binnen onze partij, maar ik zelf zie de kloof tussen besturen en mensen organiseren, want dat is eigenlijk wat activisme is, die zie ik niet. Volgens mij moet je ook als je bestuurt juist mensen blijven activeren en blijven betrekken. Want anders krijg je precies wat hier gebeurt. Een technocratisch bestuur wat wel weet voor mensen wat het goed voor je is.
Vernooy?
Nou, ik wou alleen, kijk, stel nou dat de leden van de SP, waar dus een levendig debat de laatste jaren is, zich uit zouden spreken tegen een correctief referendum.
Ik zou zelf me daar op ideologische gronden flink tegen verzetten als woordvoerder. Ja. Ik zou mijn zwaarste gewicht in de schaal zetten.
Maar leden zeggen toch, we doen toch wat we zelf het liefste willen.
Dan zou ik verwijzen naar onze grondbeginselen, waarin wij hebben staan waar het is. En dan zou ik echt. Kijk, wij zijn een zwaar ideologische partij. En dat dacht ik altijd van GroenLinks ook. En dan ga je toch terug naar je kern, naar je grondbeginselen. En bij ons staat het er echt daadwerkelijk in. Direct. En niet alleen met een referendum, maar ook op de
werkvloer.
Dan
zeg je dus tegen de leden, dit past niet binnen onze partij. Ja, dus jullie zitten bij de verkeerde partij, zeg je dan.
Ja.
Een van de redenen waarom ik wel van referendum ben, is met alle respect omdat die debatten in die partijen nogal tegenvallen. In de hedendaagse politieke partijen vinden helemaal niet zoveel.
Zegt u dat het tegendenken?
De meet-ups van Jesse zijn geen debatten.
Nee, dat zeg ik ook niet.
En de SP is ook geen debatpartij. De PvdA ook niet meer. Dus dat zijn heel weinig mensen van Nederland die nog in die partijen zijn. Dat zijn meestal bestuurders, zijn meestal carrièrekanalen geworden. Daarmee kunnen we de democratie niet meer voeden.
Waarmee wel?
Politieke partijen zijn te zwak geworden om de democratie te dragen.
Ja, wat moet er dan wel gebeuren?
Dus we moeten de democratie bijna opnieuw uitvinden. En zolang we geen nieuwe... jongeren worden helemaal geen lid meer van politieke partijen. lage opgeleiden staan totaal buiten de politiek. Ja. Politiek. Daar moeten sociaaldemocratie en ook linkse partijen zoals onze moeten zich daar rot voor schamen. Dat lage opgeleiden een beetje nog bij de SP nauwelijks een stem hebben. Vandaar dat enorme gevaarlijke populisme wat overal om zich heen slaat. De gevestigde orde, als die nu nog niet wakker is, dan worden ze nooit wakker. En een referendum afwijzen. Ja, als je geen alternatief daarvoor hebt, dan vind ik dat linker dingen. Dan vind ik dat gevaarlijke dingen.
Een alternatief heb ik niet gehoord in het debat. Want dit is zowel Partij van de Arbeid als D66 als GroenLinks. GroenLinks zit natuurlijk nu aan tafel om dat te verdedigen. Hebben dit interne debat gehad. En ik heb het ironisch genoemd dat dus een kleine groep binnen een partij, want bij D66 was het echt kielen of het zou halen, het wel beslist voor de rest van de bevolking. Terwijl het een kroonjuweel was van D66.
Dat heeft met die angst van het populisme te maken. Hè? Geen stijl die dat Oekraïne-referendum gekoept heeft, min of meer.
Ja, maar toch. Ik vind het best interessant. Ja, zeker als het gaat om het feit dat je eigenlijk zegt van de democratie zoals we die nu kennen, die heeft, laat ik maar zeggen, een impuls nodig. En die is niet toereikend. En die moet op allerlei mogelijke niveaus worden verdiept.
Maar we hebben geen alternatief
verbeterd. En daar wordt bij ons in de partij veel over gesproken. Maar wat ik vreemd blijf vinden is dat je een pleidooi voor meer democratie houdt en dat je zegt van ja, maar die leden van die partijen, ja, dat is maar een klein groepje.
Maar
en
wat
zo,
is dan het alternatief?
Dat zit wel een nogal grote paradox in.
Er zit een spanning tussen de partijen en de democratie.
Bij ons lopen de leden helemaal niet weg. Wij hebben er duizenden leden bij gekregen de afgelopen jaar, waarvan heel veel jonge mensen. Die jonge mensen discussiëren mee en die worden lid van een politieke partij, omdat ze op die manier denken hun democratische. En daar ben ik heel blij om dat die mensen.
Maar dan weet ik toch niet tegen.
Dat
van
zeg
Nederland.
Ik toch ook helemaal niet.
Dat vind ik het probleem.
Er zitten 150 Kamerleden die uiteindelijk met z'n allen beslissen of er een collectief referendum komt.
Wij vergeten wel eens hoe radicaal de democratie is. In de democratie is elke stem evenveel waard. Van de schoonmaker van Shell net zoveel als de CEO bij Shell.
Zeker.
Ja, nee, maar ik kom veel in kringen van hoogopgeleide typen, studenten. Daar zie je bijna dat men tegen het algemeen kiesrecht is. Men vindt eigenlijk dat men te dom is. Simpel.
Nee.
Ja, pas op, je hoeft geen expert te zijn in de politiek.
Je gaat toch niet zeggen dat ik tegen het algemeen. Dat
Als je de lijn doortrekt. U kent die gesprekken
dat
van democratie is prima, maar niet iedereen zou moeten kunnen stemmen?
Nou ja, ik vind het hard overkomen. Maar op het moment dat je zegt dat Kamerleden wel ja en nee kunnen zeggen tegen allerlei ingewikkelde moties over het delven van grondstoffen tot vliegquota voor de luchtvaart. Gevaarlijke missies, het eigen risico, dat wij dat wel zouden kunnen.
Nou ja,
en dat de bevolking dat niet zou kunnen. Ja, wat nou het mooie was, de aanleiding voor dit correctief referendum was juist het referendum over de Europese grondwet. Halsema schreef toen, Duivendak schreef toen in het wetsvoorstel, en later over belangrijke partijleden van GroenLinks, die schreven, en destijds waren zij helemaal niet zo gelukkig met de uitslag, maar juist het publieke debat over een onderwerp wat anders niet aan de keukentafel besproken wordt, dat vonden ze zo charmant. Nou, en die samenleving is niet zo veranderd dat niet meer kan. En ik zie hier echt een strijd tussen de kiezers en de gekozenen. En dat sluit een beetje aan bij wat Couperus ook zegt. Het is niet zo dat wij als leden van een partij, maar zeker niet als vertegenwoordigers van die partijen in de Tweede Kamer kunnen zeggen, wij regelen het wel voor u 4 jaar. En over 4 jaar mag u weer kiezen.
Meneer Van Eyck, het laatste hierover.
Ik denk dat we het eens zijn over het feit dat we de democratie zelf moeten verbeteren. En dat we de betrokkenheid van burgers bij de besluitvorming moeten verbeteren. Het correctief referendum, waar het in dit specifieke geval over ging, is één van de vele instrumenten. Ik bedoel, ik kan uren praten over wat er bij mij in de buurt in Amsterdam-West op dit moment gebeurt aan verdieping en verbetering van de betrokkenheid van burgers bij de politieke besluitvorming. Daar ben ik dol enthousiast over.
Maar dan gaan we
ik wil het dus niet versmallen nu tot partijen die tegen het correctief referendum zijn.
We gaan helemaal niks meer versmallen. We gaan verbreden. Europa in. We gaan het hebben over de Duitse verkiezingsuitslag. En wat die betekent voor Europa. En dus voor ons. CDU-CSU van bondskanselier Merkel bleef de grootste partij. Verloor veel kiezers dus aan de Alternatieven voor Duitsland, AfD. En dit zei Angela Merkel nadat de uitslag bekend was.
Und natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns. Das ist der Einzug der AfD in den Deutschen Bundestag. Denn wir wollen die Wählerinnen und Wähler der AfD zurückgewinnen durch Lösung von Problemen, durch Aufnehmen ihrer Sorgen, auch ihrer Ängste zum Teil, aber eben vor allen Dingen durch gute Politik.
Ja, ze wil die AfD-kiezers dus terughalen, problemen oplossen, angsten en zorgen wegnemen en goede politiek. Wat is goede politiek?
Daar zal de komende tijd, neem ik aan, precies de discussie over gaan. Je hebt twee soorten antwoorden op het populisme. Het ene is een beetje meebewegen en dan hopen dat je de zorgen van de mensen op die manier wegneemt. En het andere is je er feiten tegenover opstellen en zeggen van ik laat me er niet door van de wijs brengen en ik hou mijn eigen verhaal.
En dat is het hele ingewikkelde aan dat populisme. U houdt geloof ik niet eens van het woord, hè, geloof ik, René Kuperus. Maar een hele ingewikkelde
aan. Je moet je goed realiseren dat het een label is wat vaak door vijanden op partijen wordt geplakt. Daar kan de SP over meepraten. Het is niet een label wat ze zelf gebruiken. Christendemocraten zeggen wij zijn Christendemocraten. Maar populisten zeggen niet wij zijn populisten. Dus er zit een soort...
Je wordt er door weggezet.
Je wordt er eigenlijk buiten de orde verklaard. Als niet serieuze demagogen. En dat, dus daar moet je mee oppassen, zeker met deze... Omdat het zo'n enorme invloedrijke beweging is. Dus populisme, voor mij is het een alarmsignaal. Ook wel een gevaarlijk alarmsignaal. Want we moeten oppassen dat we niet met te makkelijke Nederlandse ogen naar Duitsland kijken. Al die partijen lijken op onze partijen, zijn het allemaal net niet. De FDP is niet de D66. De AfD is geen PVV, is ook geen Fortuin. De AfD is zo gevaarlijk, daarom levert het ook zo'n shock in Duitsland op. Omdat het aan de ene kant een rechtspopulistische vleugel heeft, die nou voor een deel er ook uit aan het gaan is, met die Frauke Petri. En er zitten ook gewoon echte halve neonazies in die partij.
En daar zijn ze zich kapot van geschrokken.
Wat wij in Nederland helemaal niet kennen. In Duitsland heb je een hele grote bruine onderwereld, vooral in Oost-Duitsland, met allemaal neonatiegroepen, groeperingen, soms zelfs tot geweld bereid, waar die AfD half met zijn tenen inhangt. En dat maakt die partij toch veel anders dan de PVV bij ons of de Deense Volkspartij. Nou, niet elke populistische partij in Europa is hetzelfde. Nou. En daarom is dit een iets serieuzer te nemen bedreiging voor de democratie dan andere partijen.
Voor Duitsland moeten ze daarmee dealen. Wat zal het betekenen? Ook doordat Angela Merkel niet meer zo onaantastbaar is als ze was. Voor ons?
Ja, daar kun je twee manieren naar kijken. Haar leiderschap in Europa is aangetast een beetje hierdoor. Ze moet waarschijnlijk... Een van de nadelen daarvan is ook dat Duitsland meer naar binnen gekeerd dreigt te raken. Meer bezig moet zijn met zichzelf. Hiervoor was het een oog in de orkaan. Wij zaten met problemen. Frankrijk zat in de problemen. Italië, Polen, Hongarije. En zij hadden een relatief relaxte houding in Europa. En nu... Door die AfD-uitslag en vooral door de spanningen in die Unie tussen CDU en CSU, die Beierse tak van Merkel, verwacht men dat er enorm veel instabiliteit in Duitsland ontstaat, waardoor ze minder in staat zullen zijn om leiderschap in Europa op zich te nemen. En dat heeft gevolgen voor Nederland.
Zag je dat Renske Leijten ook met haar wat ingetogen reactie op wat Macron eerder deze week allemaal zei over Europa?
Nou, ik vond het oorverdovend stil in Berlijn. Ja. En dat zegt wel iets. Ik denk dat Macron... hetzelfde als Juncker overigens in zijn State of the Union... Echt denken dat dit het moment is om de grote stap voorwaarts te zetten in een federaal Europa. En zo ver zijn de lidstaten helemaal niet. Ik denk dat Frankrijk helemaal niet zo ver is. Duitsland ook niet, wij ook niet. Je ziet eigenlijk de afgelopen tijd in Europa veel meer desintegratie dan integratie. Daar zou je een ander antwoord op moeten hebben van dat bezweren we met er is maar één koers. En dat is meer Europa, minder vetorecht voor lidstaten. We gaan het financieel ook allemaal nog eens een keer met een Europese minister van Financiën doen. En ik denk dat... dit is ook wat signaal aan Macron geweest afgelopen top. Er zijn toch een hoop leiders die hebben gezegd... Doe maar even rustig aan. Er is niet zoveel enthousiasme voor al zijn plannen. Ik denk dat dat goed is. Maar dat debat zouden we, vind ik, in Nederland veel breder moeten voeren.
Ja. Vindt u dat ook, Bram van Ooyen?
Ja, nou ja, het mag overdovend stil zijn in Berlijn. In Den Haag is het ook. Kun je ook een speld horen vallen. En ik zag Rutte eventjes vanuit Tallinn, waar nu een Europese top was de afgelopen dagen. En die zegt dan van ja, het is heel belangrijk dat we het debat zorgvuldig voeren en zo. Kijk, hij heeft al 7 jaar. We hebben al 7 jaar Rutte. Hè? Rutte 1, Rutte 2, straks Rutte 3. En we kennen Rutte als iemand die zegt ik hou niet van visie en ik hou niet van vergezichten. Als je visie wil, moet je naar de oogarts en allemaal dat soort dingen. Dat is best wel grappig, inderdaad. Maar het schiet niet erg op. En de vraag is nu er dus erg op andere plekken in Europa heel veel beweegt, of we het Nederlands belang niet schaden uiteindelijk door niet te zeggen waar wij staan. Als Macron zegt waar die staat en waar die heen wil, dan kun je met hem van mening verschillen. Dat doet misschien de SP meer dan GroenLinks. Ik heb gekeken naar die speech. Ik werd daardoor geïnspireerd. Ik vond het mooi hoe die het populisme zeg maar aansprak.
Want was dat ook leiderschap? Is dat ook even lekker?
Nou ja, kijk, leiderschap kan zijn van ik zie je populisme opkomen en ik ga toch een beetje meebewegen om ze op die manier de wind uit de zeilen te nemen. Leiderschap kan ook zijn, en zo heeft Macron bijvoorbeeld Le Pen verslagen, door te zeggen nee, ik ga met Europese vlaggen wapperen op het moment dat iedereen zegt, brengt nou, Europa ons. Leiderschap.
Maar,
het gaat niet om wat je waar je voor kiest, maar dat is allebei leiderschap. Macron heeft dat leiderschap getoond, zoals Merkel dat in het verleden ook heeft getoond.
Hier wordt nou echt de Europese fout gemaakt dat Macron volledige steun zou hebben. 40% van zijn kiezers heeft op hem gestemd omdat ze Le Pen niet wilden. Die wilden niet Macron, maar die wilden vooral
dus
Le Pen.
Die wilden ook dat Europa dus, en alles niet
nee,
zegt.
Precies.
Hoe ziet u dat?
Ik vind Macron wel stoer. Ik vind het wel mooi om te zien hoe hij dat doet. En met een inspirerend verhalen over Europa komen. Ik vind alleen dat hij totaal doorschiet. Ik ben wel met je eens. Kijk, je moet niet de bevolking naar de mond praten. Dat is niet het goede antwoord op populisme. Maar ik maak onderscheid, een beetje het duur woord, tussen antipopulisme en postpopulisme. Postpopulistisch leiderschap is als mensen begrepen hebben wat dat signaal is.
Het is goed om een geleerde erbij te hebben.
En bij Macron heb ik het gevoel dat zij het signaal en het alarm van het populisme onvoldoende tot zich hebben laten doordringen. Anders dan Rutte en Merkel, die dat sterker hebben. En daar moeten we het uiteindelijk van hebben. We zitten in een gevaarlijke spagaat, polarisatie. Je hebt dus de Baudet-achtigen, die willen allemaal Nederland uit de Europese Unie. Nog steeds. Nexit. Wilders wil dat, Tweede Partij van Nederland. Is dat het moment om de totale Unie te gaan bepleiten? Wat Macron wil.
Die
wil
het daarover hebben.
De totale Unie.
Ja, maar goed, hij wil ook dat iedereen daarover mee kan praten. Er moet een nationale debat komen.
Maar je moet niet overdrijven. Kijk, de meerderheid van de bevolkingen, en daar ben ik helemaal met Renske eens, die willen niet een totale integratie van Europa. Die willen ook niet uit Europa. Die zitten daar,
maar dat zou
die
moeten
zitten
blijken bijvoorbeeld uit die debatten. Ik las dat en ik denk, krijgen we nou weer een brede maatschappelijke discussie?
Debat is alles goed.
Debat is goed.
Weet je wat we. Ik denk dat het antwoord op populisme is goed luisteren en doen wat nodig is. Hè? En als je bijvoorbeeld kijkt naar voedingsbodem, ook voor de AfD, is er gewoon enorme armoede. Ja. Geen pensioen hebben of AOW hebben. En dus in Duitsland zou ik vooral zeggen, ga iets doen aan die enorme ongelijkheid.
Dat is en laat gewoon
zien dat je werkgelegenheid creëert voor mensen die al jarenlang willen werken, maar waar geen werk is. Dat lijkt mij het antwoord op populisme. En als het gaat over Europa. De Europese Commissie is nu aan om allerlei visies te maken. Dat is één visie, namelijk meer Europa. Dat is vanuit de Europese Commissie ook logisch, want zij voelen zich het centrum van de toekomst van Europa en wanen zich het centrum van het huidige Europa. Maar wat zou er nou op tegen zijn dat Nederland samen met Duitsland en misschien wat Scandinavische landen daar een visie tegenover legt? Het kan ook met minder integratie goed samenwerken. Ik zou er erg voor zijn. Ik zou Rutte ervoor op willen roepen om bijvoorbeeld een ander scenario voor de euro te maken. Hoe zou je een gemeenschappelijke munt kunnen houden, maar wel wat meer zeggenschap lokaal. Maar wij doen helemaal niks. En het gevaar van helemaal niks doen is dat het de trein van Juncker is. En ik denk dat de trein van Juncker zal leiden tot nog meer desintegratie. En dan is het misschien geen nexit, maar dan wordt het Hongarije eruit of Polen eruit. En dan zijn we allemaal niet bij het.
Nou ja, we zijn het in ieder geval eens over het feit dat Nederland zich niet kan permitteren om te zwijgen in deze situatie. En laat Rutte vooral doen wat Renske Leijten bepleit. En als hij dan dezelfde keuzes maakt als Renske net bepleit, dan zal ik daartegen opponeren. En dan krijgen we een interessant inhoudelijk debat over Europa. Natuurlijk zul je de aanpak van sociaal-economische problemen en sociaal-economische ongelijkheid centraal moeten stellen in elke strategie die het populisme wil aanpakken. De vraag gaat er natuurlijk over. Wil je dat? Kun je daar een Europese samenwerking soms bij gebruiken? Of werken dingen tegen? Of daar moet je open over discussiëren. Dat debat is er nu niet. Wij hebben, René Coppeer zegt, Rutte heeft dat redelijk goed begrepen, dat populisme. Rutte is al in 2010, heeft hij zich al door de PVV laten gedogen, omdat de gedachte was dat daarmee de PVV de wind uit de zeilen zou worden genomen. Dat is totaal failliete strategie gebleken. Dus ik vind helemaal niet dat het antwoord dat Nederland tot nu toe bij monden van onze minister-president heeft uitgedragen succesvol is. Ik vind dat dat juist gebleken is helemaal niet
lijkt
succesvol
me iets voor
te
de
zijn.
Tegendenker om dus dat mee te nemen bij zijn eerste adviezen.
Er komen die een andere strategie bepleit. Anders dan toch een beetje meebewegen met, laat ik maar zeggen, het populisme. Wat dat dan ook precies mag zijn.
Onze laatste seconde tikken weg. Dus ik wou nog even de tegendenker.
Zo makkelijk gezegd van GroenLinks, die verder helemaal geen last hebben van het rechtspopulisme. Dat is een fenomeen.
Wat is makkelijk gezegd precies?
Nou ja, jullie hebben een partij die zich helemaal die kan het antipopulisme vertegenwoordigen.
En dat is niet goed.
Dat kan centrumrecht zich niet veroorloven. En dan kunnen beide volkspartijen zich ook niet veroorloven in deze tijd. Dat is het probleem.
Maar
dus je moet je daartoe verhouden.
Tuurlijk moeten we dat. Ik zeg alleen de manier waarop Rutte zich daartoe heeft verhouden.
Die heeft het geprobeerd.
Nou, hij praat gewoon even door in de studio. Renske Leijten, René Cuperus en Bram van Ooyek. Hartelijk dank dat u hier was. Dit was Kamerbreed voor deze week. Hier naar Argos om 3:00 Radar Radio. Volgende week weer in Kamerbreed. Graag tot dan.
Thuis bij Avrotros.
NPO Radio 1.
Elke zaterdagavond in het oog. Openhartige gesprekken met bewindslieden van het kabinet Rutte-Ascher.
Wat zou nou zijn gebeurd als wij niet mee waren gaan doen?
Een onthullend kijkje achter de schermen van het langstzittende kabinet van de laatste 20 jaar.
Als hij politiek conflicten ziet aankomen, dat dan elders al in de voorwas wordt gezet.
Vanavond PvdA staatssecretaris Sharon Dijksma.
Verantwoordelijkheid nemen, dat zit ook in het DNA van de Partij van de Arbeid. En dat blijft ook zo.
Over kosten en baten van dik 4 jaar ministerschap.
Mijn jongste die denkt nog steeds dat ik gewoon bij het journaal werk.
De bewindslieden van Rutte Ascher. Elke zaterdagavond vanaf 11 uur in met het oog op morgen.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Was het weer druk bij uw supermarkt? Mooi, denken we dan bij Annexum. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Het Superwinkelfonds van Annexum bezit 30 supermarkten verspreid over heel Nederland. Het fonds biedt een stabiel, direct beleggingsresultaat. En 2 keer per jaar een uitkering. Het Superwinkelfonds is een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via superwinkelfonds.nl.
Klassiek beleef je live. Laat je wegblazen door het Residentieorkest in het Zuiderstrandtheater in Scheveningen. Kaarten via residentieorkest.nl.
De zomer is hier. De zon, het terras en natuurlijk de barbecue. Maar leg deze zomer eens een plak aubergine op de barbecue. Want aubergines bevatten niet alleen weinig calorieën, ze zijn ook nog eens super gezond. Beleg de aubergine naar smaak en maak deze zomer lekker en gevarieerd. Ga voor heerlijke gerechten naar aubergine.nl. Aubergine, lekker op de barbecue.
Een relaxed begin van je zondag? Kom 8 oktober naar Lazy Sunday bij het Residentieorkest.
Goeiedag. Ik kom een papegaai terugbrengen.
Terugbrengen?
Het is altijd hetzelfde liedje. Ik zou wel eens wat anders willen horen.
Kijk eens aan.
Maar dat is een radio.
Nee. Dit is een DAB Plus radio.
Oh.
Meer zenders dan ooit, meer keuze dan ooit. Met DAB+, de digitale opvolger van FM. Check digitalradio.nl.
Professionals van Langhenkel. Voor zorginstellingen, bewindvoerders en onderwijsinstellingen. Werken in het hart van de maatschappij. Detachering, opleiding en advies. Langhenkel.nl.
Volgende week is de week van de digitale radio. Tune in op jouw zender en maak kans op een nieuwe radio met DAB+, de digitale opvolger van FM.